Gemeente, een enkele mededeling. Volgende week zondag zal er ook een aangepaste kerkdienst worden belegd in de Nederlandse Hervormde Kerk van Sommelsdijk. Die dienst begint om 14:15 en dan zal dominee Den Toom daarin voorgaan. Vandaag is er voor de diaconie collecte en volgende week is de collecte bestemd voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 97. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. 97 vers 7. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods op twee plaatsen in het evangelie naar Johannes. In hoofdstuk 3 lezen we de versen 17 tot en met 21. En daarna lezen we ook een gedeelte uit hoofdstuk 8. Dus eerst Johannes 3, vers 17 tot 21. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enig geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover dit gedeelte. En dan in Johannes 8, daarvan lezen we de versen 12 tot en met 20. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem, gij getuigt van uzelf. Uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hen, hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig. Want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga, maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En indien ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig, want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mezelf getuig en de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Zij dan zeiden tot hem, waar is uw Vader? Jezus antwoordde, gij kent nog mij, nog mijn Vader. Indien gij mij kendet, zo zoudt gij ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in de tempel. En niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Wij zingen Psalm 119, vers 53.
Thank you.
Gemeente, u vindt onze tekst voor de prediking vanmorgen in het 9e hoofdstuk van Johannes. Johannes 9 en daarvan de versen 4 en 5. Daar lezen wij deze woorden van de Heer Jezus. Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Laten wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen wij ook vanmorgen in onze gebeden weer voorbeden doen en dankzegging. Dankzegging voor het feit dat de twee patiënten die in het ziekenhuis in Dirksland lagen, broeder Verolme en zuster Van der Slik, in de afgelopen week beide weer naar huis mochten terugkeren. En voorbeden willen we doen voor de familie De Geus. In de afgelopen week is de moeder van onze broeder De Geus overleden. En uiteraard willen we vanmorgen ook weer Corrie Stolk gedenken. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Barmhartige God, wij willen aan de morgen van deze dag, bij het begin van deze kerkdienst, allereerst voor uw heilig aangezicht komen. En we willen uw naam aanroepen in onze gebeden. Dat is toch de weg die u ons gewezen hebt, Heere. Zoekt dagelijks zijn aangezicht, zo zingen we met een van de psalmen. En zo zijn er meer plaatsen in uw woord aan te treffen waarin gij ons inderdaad wijst op de plicht van het gebed. En waarin gij ons ook zegt, Heere, dat er in de weg van het gebed zegen verwacht mag worden. Omdat gij uw genade en uw geest wilt schenken aan hen die u daarom bidden met hartelijke zuchten en zonder ophouden. Aan de andere kant moeten we tegelijkertijd ook erkennen en belijden. En u bepaalt ons daarbij in de zondagavonddiensten nu in deze periode bij, als het gaat over bidden, dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. En dan kunnen we inderdaad ons wel voor uw heilig aangezicht stellen en dan kunnen we wel onze woorden spreken. Maar het is nog niet gegarandeerd dat wij daarin op een u welbehagelijke wijze onze gebeden opzenden. Heere, er is aan onze kant zoveel wat ons bidden ook onwaardig maakt. Wat ons bidden ook met zonde besmet en bevlekt. En wat ons daarom ook zou buitensluiten. En wat daarom ook de oorzaak zou kunnen zijn dat u niet naar ons hoort. Dat kan ook. En dat vinden we ook in de schriften terug. Als een van de apostelen in zijn brief schrijft, gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. Heere, wilt u ons voor dat kwalijk bidden bewaren? En wilt u ons ook vanmorgen door uw geest op de rechte wijze tot u doen naderen? Dat uw geest ons het bidden zal voorzeggen. En dat uw geest ons onze nood recht en grondig zal doen kennen. En dat uw geest het ware geloof in ons hart zal werken. Opdat we waarlijk vertrouwen mogen op uw onfeilbaar woord. Want dat zal toch alleen onze pleitgrond kunnen zijn. Iets anders kunnen we u niet aanbieden, Heere. Iets van onszelf bezitten we niet. Onze gerechtigheden, als we die al hebben, zijn een wegwerpelijk kleed. Maar wat u zelf hebt gezegd, uw onfeilbaar woord, uw waarachtige beloften, die in Christus Jezus allemaal ja en amen zijn. En vooral ook datgene wat u gezegd hebt en wat gij, Heere Jezus, gedaan hebt, gij die het vlees geworden woord zijt. Dat en dat alleen zal onze pleitgrond kunnen zijn om bij u aan te kloppen en u te bidden, Heere, hoor Heere, verhoor. Heere, geef en vergeef. Mogen we dan zo tot u naderen, Heere, en dan weet u wat we nodig hebben. Maar we mogen het u ook zeggen. We hebben zorgen. We hebben verdriet, sommigen van ons. Er is rouw in bepaalde gezinnen pas gekomen of al langere tijd geleden veroorzaakt. Heere, wilt u in die rouw en wilt u in dat verdriet, of het nu langer geleden is dat we een verlies leden, of dat het nog maar heel kort geleden gebeurd is, dat er een uit onze kring weggenomen werd, zoals dat in de familie De Geus nu het geval is, wilt u met uw vertroosting en met uw nabijheid de lege plaats vervullen en wilt u uw kracht in zwakheid volbrengen. En wilt u geven dat we, ook als er verliezen zijn, ook als er zorgen zijn, het oog maar op u mogen richten. Anderen hebben ziekte en worden door allerlei onzekerheid omringd. Hoe zal het gaan met de ziekte? Zal er herstel zijn of niet? En wat zullen we nog meemaken en hoe zal de weg zijn? Als wij in voorspoed leven, heren, dan vragen we ons die dingen menigmaal niet af. Dan betonen wij dat we vaak zulke oppervlakkige mensen zijn. Maar u hebt ook middelen om ons eraan te herinneren dat we maar zwakke schepselen zijn. Die zomaar op een ziekbed terechtkomen. Die zomaar een gebrek hebben. Die zomaar ook de symptomen van een ongeneeslijke ziekte kunnen ondervinden. Heren, waar die zorgen en waar die moeite en waar die ziekten zijn, wilt u daar ook uw kracht en uw hulp en uw bijstand geven? Kon het zijn, schenk genezing. Maar geef bovenal dat de wegen die gij gaat ook mogen meewerken ten goede en tot geestelijk nut en heil mogen zijn. En dan zijn er ook nog weer zorgen van andere aard en verdriet van ander soort. Er is zoveel, Heere, wat ons leven bezwaren kan. Mogen we het ervaren dat u erbij wilt zijn. En dat we niet alleen de weg van beproeving behoeven te gaan, maar dat u zegt, maak het mij maar bekend. Stort voor mij uit uw ganse hart. Dat we de moeite en het verdriet in uw hand mogen geven. Heere, zo zijn er nog andere zorgen die eigenlijk nog van ingrijpender aard zijn. Of we ons dat bewust zijn of niet, maar we hebben allemaal een ziel die vuil is en zonde en ongerechtigheid dragen we met ons mee en we reizen naar de rechterstoel. We moeten allemaal een keer geopenbaard worden voor de rechterstoel en een ieder zal een keer wegdragen hetgeen in dit lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. We zullen allemaal verantwoording moeten afleggen. En we hebben geen borg en geen zaligmaker van nature. We staan met onze schuld onbedekt voor u. En dat kan alleen veranderen als gij, Heer Jezus, ons tot een zaligmaker en borg wilt zijn. En als u door uw Heilige Geest waarachtig geloof werkt in u, zodat we bij u mogen schuilen, bij aanvang en bij voortgang. Is dat niet zo in ons leven? Heren, dan kunnen we voor u niet bestaan. En dat is een ingrijpende nood. Doordring ons daarvan. En als we daar nog nooit wat van gezien en gevoeld hebben, heren, laten we het vanmorgen zien en gevoelen. En laat het ons uitdrijven tot u. En laten we over die nood niet licht denken. Laten we daar niet aan voorbij leven. En laten we de noodzaak van waarachtige bekering niet alsmaar uitstellen. Maar geef dat we uw stem mogen horen. Uw stem die ons in het heden roept en nodigt. En laten we zo tot u mogen leren vluchten. En als wij de nood in ons leven in beginsel hebben leren kennen en een zaligmaker nodig kregen, open onze ogen dan voor hem en open onze ogen ook meer en meer voor hem en voor de rijkdom en voor de veelomvattende rijkdom van zijn verlossingswerk, opdat wij geoefend mogen worden in het waarachtige geloven in hem, en opdat we al meer in hem mogen zien, tot vervulling van al onze nooddruft van het heden en van het verleden en zelfs ook van de toekomst. Zegen uw woord, heren, als we dat vanmorgen mogen gaan beluisteren. En wilt u het gebruiken voor ons onderwijs van een ieder van ons, maar dan ook naar de verscheidene noden en behoeften die er in ons leven zijn en die u volmaakt kent. Geef dat uw woord met kracht mag komen, dat het beslag mag leggen en dat het geen hindernissen op zijn weg zal ontmoeten. En als er hindernissen zijn, heren, ruimt u ze dan uit de weg. En geef dat wij al onze aandacht mogen geven aan wat gij ons te zeggen hebt. En zo hebben we veel te bidden, heren. En dat is ook omdat onze noden zo groot en zo veelomvattend zijn. Anderzijds, er is ook reden tot dankbaarheid als we denken aan die twee leden der gemeente die vorige week zondag nog in het ziekenhuis lagen en die nu allebei thuis mogen zijn, omdat u in uw goedheid nog aan hen wilde denken. Daar ligt uiteindelijk de verklaring. U hebt nog bemoeienissen met hen willen houden. U hebt de middelen en de ingreep nog willen zegenen. Heren, we danken u ervoor. En geef dat zij ook in oprechtheid uw naam zullen mogen erkennen en dat ze met de weldaden in u zullen eindigen. Zorgt u verder voor hen, nadat u hun noden lichamelijk en geestelijk kent. En zo dragen we alle zorgen die er in de gemeente zijn aan u op. En waar moeite is, heren, wilt u erbij zijn, maar waar reden tot dankbaarheid is, laten we niet nemen, de weldaden, de zegeningen nemen, alsof we er recht op hebben, maar doe ons verwonderd zijn over uw trouwe zorg en over de menige blijken van uw goedertierenheid. Zegen uw woord overal, als het vandaag uitgedragen mag worden op vele plaatsen. Wilt u er dan in meekomen? Wilt u er dan getuigenis aan geven? Wilt u uw rijk erdoor doen komen? En het rijk van de boze verstoren en afbreken. O Heere, laat de duivel toch ondervinden dat gij hem te sterk zijt. Hij in zijn brutaliteit heeft al zoveel gedaan om uw eer te verduisteren. En hij houdt maar niet op om uw rijk af te breken als dat mogelijk zou zijn. Om zielen te verstrikken, om er zoveel mogelijk mee te slepen naar het eeuwig verderf. Maar laat hem ondervinden dat zijn machten toch beperkt zijn. En dat gij overwint. En dat gij als gij spreekt, het ook winnen zult van hem. En dat hij zijn prooi moet loslaten. Heere, ruk er velen uit zijn macht. En breng ze over onder de scepter van de genadeheerschappij van de Heere Jezus. Laat uw naam heerlijk zijn op deze ganse aarde. Vergeef ook onze zonden, o God. Als we zoveel hebben te bidden, dan kunnen we van onszelf niets voorstellen wat u de Heere zou kunnen behagen. Integendeel, er is schuld en ongerechtigheid aan onze kant. En die kan er toch niet blijven liggen, Heere, want die zou dan ook altijd scheiding maken. Maar vergeef het dan. En verzoen onze ongerechtigheden. En wil het bloed van de Heere Jezus over ons brengen tot reiniging en tot behoudenis. En wil om zijnentwil onze genadig God zijn. Amen. Wij zingen Psalm 37, het tweede en het derde vers. Stel op de Heere in alles uw betrouwen en geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. 2 en 3 van Psalm 37. Gemeente, Johannes 9 begint met te vertellen dat de Heer Jezus in Jeruzalem ergens een blind geborene ontmoet. En dat de discipelen die de Heer Jezus vergezellen, naar aanleiding van die blind geborene aan de Heer de vraag stellen: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Uitgaande van de gedachte dat elke bepaalde ziekte of elk bepaald lijden het gevolg is van, de straf is op een bepaalde zonde, zouden ze van de Heer Jezus nu wel eens willen weten wat voor zonde er hier aan ten grondslag ligt en wie die zonde dan heeft bedreven. Immers, de man is blind geboren. Was hij nou zelf voor zijn geboorte al zondaar? Heeft hij al een bepaalde zonde bedreven die God bezoekt door hem blind te laten geboren worden? Of ligt de oorzaak bij zijn ouders? En dan wijst de Heere die vraagstelling af. En hij laat het de discipelen weten dat er iets is wat veel belangrijker is dan een antwoord op deze vraag. Bovendien is het verkeerd om altijd een bepaald verband te willen zien tussen ziekte en zonde. Dat is niet te zeggen dat er nooit verband is. Er is een algemeen verband. Waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Er is soms ook wel een speciaal verband. Als Israël in ballingschap gevoerd wordt, dan is duidelijk dat dat vanwege de zonde, met name van afgoderij, is. En dat heeft de Heere van tevoren ook aangekondigd. Maar het is verkeerd om altijd bij ieder geval dat verband te zoeken. Dan komt de mens op het terrein van de speculaties. En dan worden we ook hard en wreed voor onze medemensen. En eigenlijk demonstreren de discipelen dat al, als zij in bijzijn van die blinde, die toch dat kruis al jarenlang dragen moet, over deze vraag gaan discussiëren. Dat is nou niet een teken van bewogenheid en van medelijden. En daar wil de Heer Jezus zijn discipelen nu juist hebben. Hij laat hen weten in dit antwoord dat hij geeft dat het niet aangaat om die vraag te stellen. Maar dat het veel belangrijker is om de vraag te stellen: wat kun je nou voor zo'n man doen? Wat kun je nou als gezonde, als iemand die zich zien kan, die het licht in zijn ogen heeft en die op allerlei andere manieren van Gods zegeningen ontvangen heeft, wat kun je nou als gezond mens voor zo'n leider doen? En dan laat de Heer Jezus weten dat hij van plan is wat te gaan doen. Dat hij niet doorgaat met de discussie over die vraag van de discipelen, laat dat maar liggen. Maar dat hij aan het werk zal gaan. Hij moet de werken Gods gaan werken. Trouwens, daar is hij voor in de wereld gekomen, nietwaar? Om te werken. Een van de aanduidingen die de Bijbel aan de Heer Jezus geeft is dat hij de knecht des Heren is. En hij heeft zelf gezegd: ik kom om uw wil te doen. Hij kwam om hier te werken. Welk werk? Ja, dat kun je met allerlei woorden omschrijven. Hij kwam om het verlossingswerk te verrichten. Maar daar zit veel in. Dat is natuurlijk de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer wegnemen, de zonde. Hij kwam om de werken des duivels te verbreken. Hij kwam ook om de gevolgen van de zonde weg te nemen. Alles wat als nasleep met de zonde meegekomen is in deze wereld en waar de mensheid en waar de ganse schepping onder zucht, ook die vreselijke gevolgen, ook al dat lijden, komt de Heere Jezus wegnemen. Dat hoort alles bij De werken die hij doen moet en de werken die hij komt doen zijn de werken Gods. En als hij op dit moment tegenover die blind geborene dan zijn taak ziet. En als de vraag aan de orde is, wat moet hij nu ten opzichte van deze blind geborene doen? Wat is op dit moment het werk Gods? Dan weet hij dat hij de blinde ogen van deze bedelaar moet gaan genezen. Dat hij hem uit zijn duisternis, uit zijn eenzaamheid moet gaan verlossen. Met diepe overtuiging leeft dat in zijn ziel, als hij tegen zijn discipelen al gezegd heeft dat de werken Gods in deze man geopenbaard moeten worden. En dat dat erachter zit, ook al op het moment van zijn geboorte, als hij blind ter wereld komt. God wil op zijn tijd, op zijn wijze, zijn genade werken in deze man tot openbaring brengen. En daar moet zijn blindheid nu aan meewerken. En dan herhaalt de Heer Jezus in wat hij verder tot de discipelen zegt, wat hij al eens eerder gezegd heeft. Namelijk dat hij, en dat past in deze situatie natuurlijk heel goed, dat hij het licht der wereld is. Het gaat hier over een blinde, het gaat over iemand die altijd in duisternis verkeerd heeft en die in zijn blindheid en duisternis ook nog eens een illustratie is van wat er met alle mensen eigenlijk aan de hand is. Alle mensen die immers in geestelijk opzicht blind zijn en in de duisternis verkeren, en dat geldt van u en dat geldt van mij, dat geldt van ons allen. In deze situatie waarin het over duisternis en blindheid gaat, haalt de Heere Jezus dat woord wat hij ook in Johannes 8 al een keer gesproken heeft weer aan. En hij zegt, ik ben het licht der wereld. Welk werk gaat hij dus doen? Werk dat bij het licht der wereld past. Licht geven. De duisternis verdrijven. En gemeente, de Heer Jezus heeft van dat werk wat hij doen moet een hoge opvatting. Dat blijkt wel als het tweede woord van onze tekst luidt, ik moet werken. Van wie moet hij dat dan? Van niemand minder dan van zijn vader. Ik zei u al, hij is de knecht des Heren, zo wordt hij genoemd, zo wordt hij in Jesaja aangeduid. Dat heeft hij zelf ook geweten, dat heeft hij willen zijn toen hij zich bereid verklaarde om naar de wereld te gaan, naar deze duistere wereld, om daar de wil van God te doen. En hij is het zich altijd bewust geweest. Ook toen het geweldige zwaarte voor hem ging meebrengen. Altijd heeft hij geweten dat hij onder het goddelijke bevel stond en dat hij als knecht de opdrachten van degene die hem opdrachten gegeven had, moest volbrengen. En volkomen moest volbrengen. Hij moet. U komt dat woord in de evangelie heel wat keren tegen. Hij is het zich bewust geweest toen hij nog maar een jongen van 12, 13 jaar was. Want als we lezen in Lucas 2 aan het slot van dat hoofdstuk de geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel. Zijn vader en moeder waren hem kwijt. Ze hebben hem met angst gezocht, zegt Maria. En als ze hem dan tenslotte vinden en Maria hem eigenlijk verwijten maakt, wat heb je toch gedaan? Dan zegt de Heer Jezus, waarom heb je me gezocht? Wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Daar heb je dat bewustzijn al. Dat messiaanse bewustzijn van de Heer Jezus, terwijl hij nog maar een knaap is. Hij moet in de dingen, in de werken van zijn vader bezig zijn. Daartoe is hij in de wereld gekomen. En als we een paar hoofdstukken verder lezen in hetzelfde evangelie van Lucas, dan op een bepaald moment, dan komen de discipelen en de scharen bij hem om hem te zoeken en om weer wonderen te zien. En dan zegt Jezus, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk verkondigen. Want daartoe ben ik uitgezonden. Dan is er weer datzelfde bewustzijn. Hij is uitgezonden met de opdracht om het evangelie te verkondigen. En hij moet daar heel Israël, heel het land Kanaan mee rondreizen met die boodschap. Om niet alleen in Capernaum en niet alleen in een paar steden daar in de buurt, maar in alle andere steden het evangelie te verkondigen. En wat zegt hij als hij Zacchaeus uit de bomen roept? Zacchaeus, die tollenaar die in de boom geklommen was, hij was maar een klein persoon en hij wilde Jezus zien die langs die weg voorbij zou gaan en tegelijk wilde hij niet dat Jezus hem zou zien. Daarom klom hij in de vijgenboom, tussen de bladeren verscholen. Maar Jezus ziet hem toch en Jezus roept hem en hij zegt kom af, haast u en kom af. En wat voegt de Heer Jezus eraan toe? Weer dat besef van onder een goddelijke opdracht te staan, doet hem zeggen, ik moet heden in uw huis blijven. En als Johannes vertelt dat hij door Samaria gaat en dat hij daar straks ook die Samaritaanse vrouw tot geloof brengt, dan kondigt Johannes dat al aan door te zeggen, hij moest door Samaria gaan. En om maar niet meer te noemen als de Heer Jezus zijn discipelen begint te spreken over zijn naderend lijden en sterven. En dat heeft hij een aantal keren gedaan. En daarbij heeft hij ongeloof en onwilligheid aan de kant van de discipelen ontmoet die dat niet wilden, niet konden geloven, die dat woord niet verstonden. Maar hij heeft het wel gezegd en hij heeft het met herhaling gezegd in het besef dat het niet anders kon, dat het bij de werken des vaders hoorde. De zoon des mensen moet veel lijden. Voelt u wel hoe het hele evangelie dooraderd is van dat besef dat de Heer Jezus altijd bij zich gedragen heeft. Dag en nacht zou je kunnen zeggen. Dat hij de werken des vaders moet doen. En dat het hem betaamt. Dat hoort bij zijn borgwerk. Dat hoort bij zijn borgstelling. Dat is de consequentie van zijn bereidheid die hij in de eeuwigheid al uitgesproken heeft. Dat het hem betaamt alle gerechtigheid te volbrengen. En dat er niets onverricht mag blijven. Dat straks, als hij zal zeggen het is volbracht, het dan ook allemaal volbracht moet zijn wat de Vader hem opdraagt. En bij al die opdrachten die hij meegekregen heeft, hoort nu Johannes 9, dat hij die blinde zal gaan genezen. En dat hij die blinde, en dat lezen we aan het eind van dat hoofdstuk, ook tot het waarachtig geloof zal brengen. Dus zo laat hij zijn discipelen weten, ik ga aan het werk. En hij heeft daar nog een extra argument bij. Niet alleen hij moet de wil van zijn vader, maar de dag waarin hij al dat werk verrichten moet is maar kort. Ik moet werken zolang het dag is. En met dat woord dag, met die uitdrukking, bedoelt hij zijn periode hier op aarde. Hij wil niet zeggen, natuurlijk niet, dat als hij straks van de aarde naar de hemel zal gaan op de dag van de hemelvaart, dat de dag voorbij is en dat het dan weer nacht wordt. Juist niet. Dat bedoelt de Heere Jezus niet. Maar hij bedoelt met die uitdrukking dag, die periode die hem van de Vader gegeven is tussen zijn geboorte en zijn sterven en opstanding en zijn hemelvaart. Die tijd dat hij op aarde is. In die periode moet het gebeuren. Moet alles gebeuren wat tot het verlossingswerk noodzakelijk is. En nu nadert die dag van zijn leven haar einde. Het komt steeds dichterbij dat hij straks gevangen genomen zal worden, veroordeeld, ter dood gebracht. Er is niet zoveel tijd meer. Er zijn nog maar, om het maar zo te zeggen in die beeldspraak, een paar uur in die dag. Hij heeft geen tijd te verliezen. En er is nog zoveel te doen. Want het gaat maar niet om het werk Gods. Let u er ook op. Het gaat om de werken Gods. Meervoud. Dat zegt de Heer Jezus ook niet zonder reden. Waarom werken? Oh, ik hoop dat u dat ziet, omdat er zoveel te doen is. Wil een mens zalig worden? Zal een zondaar verlost worden? Ja, dan kun je dat natuurlijk inderdaad samenvatten met één werkwoord. Dan moet de Heer Jezus verlossen. Zalig maken. Maar in dat ene woord verlossen, zalig maken, zit immers zoveel. Dat bestaat uit zoveel onderdelen. Wat moet Jezus doen? Al de werken, Gods werken. Preken, uitgaan om het evangelie te verkondigen, maar ook bidden, vermanen en vertroosten. Zijn discipelen onderwijzen. En de vijanden van het evangelie, de tegenstanders, ernstig bestraffen. Wat moet hij allemaal doen? Wat hoort tot de werken Gods? Straks moet hij gaan lijden. Ach, hij heeft de ganse tijd van zijn leven eigenlijk al geleden. Maar dat lijden gaat verdiept worden en verzwaard worden. En dat loopt uit op sterven. En na zijn sterven, en dat hoort ook bij de werken Gods, moet hij opstaan. Nee, de Heere Jezus kan het zich geen ogenblik permitteren om een rustig bestaan te leiden en van zijn werk afstand te nemen. Wij hebben het erover, een mens moet er wel eens uit. Dat heeft de Heere Jezus nooit gezegd, ik moet er maar eens uit. Want zelfs als hij met zijn discipelen naar een rustige plaats ging, dan ging hij niet om niets te doen. Dan ging hij om zijn discipelen daar weer te onderwijzen. En nooit, nooit heeft hij zijn werken onverricht gelaten. Elke dag van zijn leven moest hij opnieuw aan het werk. En hoe zwaar dat werk ook was, en hoezeer hij ook momenten gekend heeft dat hij zeggen moest, ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe word ik geprest totdat het alles volbracht zij. Hoezeer de nood van mensen op zijn ziel ook woog. En hoe zwaar het dragen van de last hem soms ook viel. Nooit is hij, om het met een woord van de profeet Jesaja te zeggen, nooit is hij achterwaarts gekeerd. Nooit is hij weggelopen. Nooit heeft hij het werk neergelegd. Altijd is hij gedreven door de liefde tot zijn vader aan wie hij gehoorzaamheid beloofd had. Altijd is hij gedreven door de nood van zondaren wier verlosser hij zou zijn. Bezig geweest in de dingen die bij God te doen zijn. En zo zijn er verschillende factoren aan te wijzen in het leven, in het werken van de Heere Jezus. We moeten daar oog voor hebben, gemeente. De wil van zijn vader, die noemt hij allereerst hier. De wil om zijn vader te eren. De wil om zijn vader te gehoorzamen. De wil om het geschonden recht van zijn vader te herstellen. Want hij heeft gezien wat zijn vader aan mensen, aan zondaren tekort komt. Hoe de eer van God stuk gebroken is, hoe de wet van God die heilig en rechtvaardig en goed is, verbroken ligt. En dat kan zo niet blijven. En uit liefde tot het recht, uit liefde tot de wet, uit liefde tot de geschonden eer van zijn vader, komt hij het allemaal herstellen. Komt hij werken, de werken van hem die hem gezonden heeft. Dat is het eerste motief. En dat komt dan bij en dat is daarin vervlochten en samengeweven. Dat hij de nood van zondaren op zijn ziel voelt. En dat vanuit de eeuwige verkiezende liefde Gods zijn hart ook uitgaat naar een volk in deze wereld. Dat in de greep van de zonde, in de greep van de duivel, in de greep van de dood is. En ze kunnen zichzelf daar onmogelijk uit verlossen. En in zijn zondaarsliefde tot hen is hij dagelijks bewogen met hun lot. En wil hij niet anders dan hen bevrijden uit de ellende waarin ze zich gestort hebben. En zo bedoelt hij zijn discipelen op dit moment. Zij die kunnen discussiëren over het leed en over de ellende van een medemens. Zonder dat ze enig gevoel erbij tot uitdrukking brengen. Zo wil hij zijn discipelen laten voelen dat hij gekomen is. Uit liefde tot God en uit liefde tot ellendigen. Om voor hen en aan hen te werken. En dan herinner ik u nog maar even. Ik deed dat vorige week ook, maar laten we dat maar goed zien. Aan het slot van het vorige hoofdstuk. Want dat maakt het wonder van wat Jezus hier in de versen 4 en 5 zegt eigenlijk nog groter. Ze hadden stenen opgenomen om hem te stenigen. En dat was niet eens de eerste keer. Maar zo heeft de Heer Jezus daar bij de Joden ondervonden hoe ijdel hij zijn kracht besteed heeft. Het is ook geen wonder dat als de Heer Jezus aan het eind van zijn werkzaamheden op aarde gekomen is, hij zegt, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Het lijkt wel mislukt. In ieder geval heeft hij niet het Joodse volk meegekregen. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar wat heeft Jezus toen gedaan? Toen het mislukte, zo leek het althans, toen zijn prediking niet geloofd werd, toen zijn boodschap verworpen werd. Ja, erger, toen ze hem wilden stenigen, toen ze zijn mond tot zwijgen wilden brengen, want dat is natuurlijk de consequentie als ze hem gestenigd hadden. Ze willen zijn woord niet meer horen. Wat is dan de consequentie? Dat de Heer Jezus ermee ophoudt. Dat de Heer Jezus teruggaat naar de hemel. Hij had het kunnen doen. En hij had tot zijn vader kunnen zeggen, vader, ik heb het geprobeerd. En ik heb met al de ernst die in me is en de boodschap gebracht die u me te spreken gegeven hebt. En ik heb wonderen en tekenen voor hun ogen gedaan om hun harten te bewegen, om in mij te geloven. Maar ze hebben me uitgeworpen. En ze hebben me willen stenigen, een en andermaal. Dat had hij kunnen doen. Teruggaan en zijn opdracht teruggeven, omdat het toch niet uitgevoerd kon worden. En omdat de mens de duisternis liever heeft dan het licht. Maar hij is niet teruggegaan. Hij heeft zijn opdracht niet neergelegd. Hij heeft tegen zijn vader niet gezegd, vader, het is te vergeefs. Schept u maar een nieuwe mensheid. Maar hij is doorgegaan met dat werk. Hij moet nog altijd. Ook al staat op zijn netvlies nog heel duidelijk afgebeeld dat moment waarop de Joden stenen in de handen hadden om ze naar hem toe te werpen. En al spelt hem dat straks, dat er nog meer komen gaat en dat ze hem werkelijk zullen doden als zijn uren gekomen zal zijn. Toch in die grote bereidwilligheid en in die zelfopofferende zondaarsliefde legt hij zijn werk niet neer, maar gaat hij ermee verder. En zegt hij zijn discipelen, ik moet werken, zolang het dag is, want ik ben het licht der wereld. Dat is de gewillige, dat is de altijd gewillige zaligmaker van zondaren, de Heer Jezus Christus. Gemeente, twee dingen willen wij uit dit gedeelte uit Johannes 9 leren. In de eerste plaats het grote belang van een goed gebruik van onze levenstijd. Het ligt eigenlijk voor de hand, nietwaar? De Heer Jezus zegt dat hij werkte zolang het dag was. En zijn dag, we zagen, dat is de aanduiding van zijn levenstijd. Dat geldt voor hem. Dat hij moet werken zolang het dag is. Maar dat geldt niet alleen van hem. Wat hij zegt, dat geldt ook van zijn discipelen. En over het hoofd van de discipelen heen geldt dat ook voor ons. En dat wordt te duidelijker als wij bedenken dat onze Statenvertaling weliswaar heeft, ik moet werken, maar dat er ook handschriften zijn, oorspronkelijke Griekse handschriften van dit Bijbelgedeelte, die daar niet de eerste persoon enkelvoud, maar de eerste persoon meervoud hebben staan. Wij moeten werken. En dan zeg ik niet dat dat de juiste lezing is, maar het is in ieder geval geen onjuiste lezing. Want het geldt ook de discipelen dat ze hebben te werken. En het geldt ook ons dat er werk te doen is. Dat er een taak te verrichten is. En dat die verricht moet worden terwijl het dag is. Omdat de nacht komt waarin niemand werken kan. Ja, u zegt dat is vandaag anders. Dat weet ik. Vandaag werken we 's nachts ook. Vandaag is er bijna geen verschil meer tussen dag en nacht. En bepaalde werkzaamheden worden bij voorkeur, reparaties aan de wegen worden bij voorkeur 's nachts verricht. Maar u moet het dan maar lezen en verstaan in het licht van die tijd. Als het toen nacht was, was het ook nacht. Er was geen straatverlichting. En de mensen konden misschien wel een klein lampje bij zich hebben als ze 's nachts of 's avonds laat over straat moesten. Maar dat was dan maar een lichtje voor een heel klein plekje. Maar voor de rest is het waar wat Jezus zei. De nacht komt waarin niemand werken kan. En als we het zo verstaan dat Jezus niet alleen zichzelf, maar ook zijn discipelen bedoelt, dan wordt de terechtwijzing die hij hen geeft nog heel wat scherper. Want zij redeneren over een probleem. Er is een blinde, en hoe komt dat nou? Maar Jezus zegt, we moeten werken. Ook als we die ellende gezien. Want zalig zijn de barmhartigen. En bij die discipelen bleek geen barmhartigheid. Er was niks van bewogenheid. Laten we dat verstaan, dat om te beginnen. Er is nog meer, maar dat om te beginnen. Want niemand leeft voor zichzelf, gemeente. Niemand leeft voor zichzelf. We kunnen in deze tijd van extreem individualisme wel hoe langer hoe meer de gedachte hebben dat we voor onszelf leven. En we kunnen wel meedoen met de trend van het postmoderne denken van ik vind en ik meen en ik ben van gedachte. En wat een ander vindt en meent en van gedachte is, dat is minder belangrijk. We kunnen er wel door besmet raken en we raken er door besmet. Maar de Bijbel leert ons, niemand leeft voor zichzelf. We dragen ook een stuk verantwoordelijkheid voor onze medemensen en zeker voor die medemensen die lijden en gebrek hebben, die in nood zijn. En wat doen we daarvoor? Het is een Bijbelse, het is een christelijke opdracht om barmhartig te zijn. En degene die waarlijk in die zaligmaker hebben leren geloven, die zullen toch ook iets van het beeld van die zaligmaker mogen en moeten gaan vertonen. En van die God die hun barmhartigheid bewezen heeft. Is er, in de wereld kun je het niet verwachten, dat weet ik. Want dan wordt alles hoe langer hoe kouder. En dan worden de mensen ook hoe langer hoe onverschilliger tegenover elkaar. En een kwart van de jonge mensen in ons land vindt geweld op straat al heel gewoon. Zo hard gaan we koud en onverschillig aan een ander voorbij. En we kunnen het makkelijk aanzien, zonder een hand uit te steken, om het lijden van een ander te verlichten. Maar als het dan in de wereld niet gezocht en niet gevonden zal worden, Wordt het onder kerkmensen dan nog gevonden? Dat we bewogen zijn, dat we kennen het meelijden, wenen met de wenenden, bedroefd zijn met de bedroefden, of is onder kerkmensen ook de natuurlijke liefde al aan het verkillen in koude en onverschilligheid? Zo mag het niet wezen. Dat is het eerste wat de Heer Jezus zijn discipelen voor wil houden. We moeten werken. Als we zo'n ellende gezien, werken. Wat kun je voor hem doen? Hoe kun je misschien zijn lijden verlichten? Misschien door een aalmoes te geven, zodat hij voor vandaag weer brood heeft om te eten. Misschien op een andere manier. Wat kun je voor hem doen? Niet voor niets is in die serie zalig sprekingen die de Heer Jezus gesproken heeft. En we selecteren daar wel eens uit. Hè? We horen graag een preek over zalig zijn de armen van geest. Of zalig zijn de reinen van hart. Of zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar er staat ook zalig zijn de barmhartigen. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zalig zijn de vreedzamen. Dat karakter wil de Heere in zijn volk ook zien. Die karaktertrek. Barmhartigheid. Juist als ons barmhartigheid bewezen is. Als God nou eens aan ons voorbij gegaan was. Als God nou eens gedaan had wat de discipelen deden bij die blindgeborenen. Als de Heere nou eens alleen maar geredeneerd had over de oorzaak van die ellende. Ja, dat is zijn eigen schuld of dat is de schuld van zijn ouders. En was verder gelopen. Maar God heeft zich in Christus neergebogen over het ellendige. En als je daar het voorwerp van bent, dat hij je opgeraapt heeft. Dan versta je toch een beetje met wat Paulus gezegd heeft. Mij is barmhartigheid geschied. Nu het dan ook tonen. En dan niet alleen, ik zei dat is het eerste, dat vloeit rechtstreeks uit de woorden van de tekst voort. Een beetje meer afgeleid verband is. Breid dat dan maar uit. Werken aan het heil van een ander. Aan het welzijn, maar ook aan het heil van een ander. Aan de zaligheid van medemensen. Door ze te spreken van Gods genade. Door te zoeken ze te winnen voor de Heere en voor zijn dienst. Er zijn er zoveel die verloren gaan. Zoveel die in duisternis en in blindheid in geestelijke zin verkeren. En die nooit een woord horen. En die nooit het evangelie vernemen. Werken, zolang de Heer ons er de gelegenheid voor geeft, aan het heil van je kinderen. Door iedere keer weer te spreken van, ja, niet het overdoen, zodat ze er misselijk van worden, dat ze ervan overvoerd worden, maar bij tijden en bij gelegenheden, en die zijn er, die geeft God. Zeker als ze er meer en meer ontvankelijk voor lijken te zijn in bepaalde situaties. Om ze dan te wijzen op dat ene nodige en ze te dringen om tot die God en tot die zaligmaker te gaan met hun, ook hun verloren leven. De tijd is maar kort dat je dat doen kunt. Straks ben je er niet meer. Dan is de nacht gevallen. Dan kun je geen enkel woord meer spreken tot behoud van een ander. En dan werken, ook met het oog op je eigen zaligheid. Nou trek ik de cirkel nog veel nauwer. Nou gaat het om onszelf. U weet ook wel dat er van die woorden staan in de schrift. Werkt uw zelfzaligheid. Werken niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Er komt straks de nacht waarin niemand werken kan. Straks is het evangelie van ons genomen, gemeente. Nu is het er nog. Nu ligt het nog hier op de preekstoel. Nu hebt u toch in uw handen of op uw kerkbank het evangelie. Nu hebt u het nog thuis, nu kunt u het aan tafel lezen, u kunt het voor uzelf lezen, welk moment van de dag u er ook maar voor verkiest. Nu is het er nog. Straks is het weg. Nu zijn er nog roepstemmen. Nu klopt de Heere nog aan de deur van ons hart. Nu zegt hij nog, mijn zoon, geef mij uw hart. Nu is het nog het heden der genade. Hoe lang hebben we ons hart al gesloten gehouden? Verhard. Verhard u niet. Verhard u niet langer. Straks is de nacht aangebroken. En als je dan nog zou gaan roepen tot God om genade, dan kom je te laat. Zoals de dwaze maagden op de deur klopten toen de deur gesloten was en niet meer open ging. Maar nu staat de deur nog open. En nu is het nog genadetijd. Zoek dan de Heere terwijl hij te vinden is. Werk het werk Gods, en dat is dat we zouden geloven in hem die God gezonden heeft. Dat we met onze nood en met onze schuld, met onze zonde en ongerechtigheid zouden vluchten tot hem. Dat we onszelf geen rust zouden geven voordat we geborgen zijn in hem. Zeg eens, heb u nog niet genoeg tijd verbeuzeld? Is er nog niet genoeg tijd verloren gegaan? Zomaar door de vingers geglipt? En hoeveel tijd hebt u nog over? Daar is niemand zeker van. Dat kan nog een heel klein poosje wezen. En dan moet het toch gebeurd zijn. Voordat de dag ten einde gaat. En de nacht valt. Dan moeten we toch de Heere hebben leren kennen. In Christus en zo. Dan moeten we toch hebben leren schuilen achter het bloed van de zaligmaker. Daarna kan het niet meer. Haast u dan. Werk. Zolang het dag is. Koop de tijd uit. En dan het tweede wat we hier vanmorgen uit de woorden van de Heere Jezus leren. Dat is, en dat haal ik uit uw woorden, hij is het licht der wereld. Dat dankzij Christus onze duisternis verdwijnt. Wilt u ontkennen dat het donker is in deze wereld? Dat zal toch niemand willen ontkennen. Ondanks alle kunstlicht dat wij hebben gefabriceerd, is het toch donker. En lijkt het hoe langer hoe donkerder te worden. Zeker in onze samenleving. Waar allerlei normen moeten wijken. Waar de mens de hoogste wijsheid lijkt te bezitten. Waar het menselijk verstand en wat de mens bedenken en doen kan, het einde van alle tegenspraak is. En dat betekent alleen maar duisternis. Want de allerlei krachten van de duisternis worden hoe langer hoe meer geopenbaard. En krijgen hoe langer hoe meer vrij spel. En het is allemaal één aankondiging van het feit dat straks de buitenste duisternis zal aanbreken. Zo staan de zaken. Duisternis, zei de profeet, al zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Als God de volkeren laat wandelen in naar het goeddunken van hun eigen hart, en als hij ze ruimte geeft om hun eigen dwaasheden uit te leven, en dan zie je wat we verwachten kunnen. Dan wordt het hoe langer hoe donkerder en moeilijker en ingewikkelder en ellendiger en gevaarlijker in deze wereld. Dan gaat het net als in de dagen voorafgaande aan de zondvloed. De aarde werd vervuld met wrevel. Je kon ook niet veilig over straat lopen in die dagen. De mens was een gevaar voor zijn medemens. En laat de mensheid dan proberen in zo'n situatie toch nog licht te ontsteken. Met zijn filosofieën en met al zijn andere bedenksels. Hij redt het er niet mee. Zal er in die duisternis ooit verandering komen, dan moet het van hoger hand komen. Van bovenaf. En dat is gebeurd. Weer zo'n wonder van genade. God heeft gedacht aan zijn genade. Met de kerstdagen hebben we er weer van mogen horen en van mogen zingen. Van dat licht dat gedaald is van 's hemels troon en dat volk bij volk in de ogen straalt. Van die opgang uit de hoogte die gekomen is om de blinde ogen te openen. Van de zon der gerechtigheid met genezing onder zijn vleugels. En dat vindt allemaal zijn samenvatting in dit woord van de Heer Jezus, tot tweemaal door hem gesproken. Ik ben het licht der wereld. En als er nou redding zal zijn voor u en mijn leven, dan is dat alleen maar gelegen in hem die dit gezegd heeft. Ik ben het licht der wereld. Kregen we het al nodig? Dat wil zeggen, kreeg u erg in uw duisternis. Je kunt zeggen, in de wereld is het donker en wordt het al donkerder. Wij zijn deel van die wereld, nietwaar? Wij zijn ook inwoners van deze wereld. En we dragen ook onze, hebben ook onze bijdrage geleverd aan de duisternis van deze wereld. En kijk nou eens naar binnen. Duisternis. Ja, dat wil zeggen, als je er erg in hebt en als je het erkennen wilt, dat ook. Als je het erkennen wil voor God en voor je eigen geweten, dat je een ellendige zondaar bent. Erkennen we niet zo makkelijk overigens. Maar als God ons er brengt dat we dat niet langer kunnen ontkennen en dat we dat niet langer kunnen verzwijgen, maar als hij die belijdenis uit ons hart haalt door het overtuigende werk van zijn geest, dan hebben we ook besef hoe donker het is. En je kunt dat donker niet verdrijven, ook niet met je godsdienst. Sommige mensen proberen dat, om licht te laten schijnen in hun donkere leven door godsdienstige plichten te verrichten. Sommigen draaien zelf de knop om, geven zichzelf geloof, bekeren zichzelf en denken dat ze het daarmee gered hebben. En anderen maken hen soms ook nog wijs dat nou het licht in hun leven schijnt. Maar wie werkelijk door God ontdekt is, weet dat hij er geen raad op weet. En als er al een lichtknop is, dan kan hij hem niet vinden. En als hij hem al gevonden heeft, dan heeft hij geen eens een hand om die knop om te draaien of die switch te veranderen. God, het licht der wereld, moet het doen. En als hij dat doet, weet u wat je dan gaat zien? Als hij opgaat, als hij zijn genadelicht laat schijnen, weet je wat je dan gaat ontdekken? Dan ga je nog meer ontdekken hoe vuil het is van binnen. Als het zonlicht in zo'n kamer valt, dan zie je al dat vuil dat er door de jaren heen opgehoopt is. Maar dan ga je ook ontdekken wat je nog nooit eerder gezien hebt. En wat je van het kunstlicht, van wat voor soort ook, van het godsdienstige en van het vrome soort ook nooit hebt kunnen zien en kunnen zeggen. Hoe schoon het licht dat God doet opgaan is. Een licht, Simeon zegt, zo groot, zo schoon. Want in dat licht is leven. In dat licht is genade. In dat licht is troost. In dat licht is vergeving. Dat licht is wat wijsheid is voor een dwaas. Wat reiniging is voor een vuile. Wat blijdschap is voor een bedroefde. Kregen we dat licht nu al nodig, gemeente? En gaat ons hart daar nu naar uit, bij aanvang, maar net zo goed bij voortgang? Daar ligt de ware vertroosting en het ware leven in. En wat een wonder als een ziel dat licht voor het eerst mag aanschouwen, maar als de Heer het ook na ontvangen genade weer doet schijnen, zodat we ons in dat licht kunnen verheugen. Als duisternis om ons heen is. En je moet dat met smart constateren. En je moet ook nog erkennen voor Gods aangezicht. Heere, zo verdiende ik nou ook voor te gaan in mijn blindheid naar het eeuwig verderf. Maar het heeft u behaagd mij barmhartigheid te bewijzen. En u hebt mijn blinde ogen willen openen, zodat ik ben gaan zien wie ik van nature ben, maar ook wie gij zijt in uw zaligmakersliefde voor verloren mensen. Weet u wel dat als het licht, dit licht gaat schijnen, dat het dan scheiding maakt? Want er zullen er zijn die onder het licht van het evangelie verkeren en die het niet willen. Die het niet willen. Johannes 3 zegt dat al. Er zijn er die de duisternis liever gehad hebben dan het licht. En dat waren er nogal wat in die tijd. Dat was de meerderheid. De grote meerderheid. Zoals ook vandaag. Die de duisternis, hoe kan het, toch verkiezen boven het licht. En als het licht aangaat en als de Heere komt met zijn woord, dan doven ze het. Dan blussen ze het uit. Dan doen ze het weg. Ze willen niet ontdekt worden. Dat zei de Heere Jezus in Johannes 3. Iemand die boze werken doet, die haat het licht. Want dat licht ontmaskert hem en hij wil niet ontmaskerd onthuld worden. Hij wil zijn eigen praktijken volgen. Hij wil blijven die hij is. En daarom het licht moet uit. Net als al die insecten die onder een steen of onder een plank verborgen waren. Maar als u die plank of die steen oplicht, dan haasten al die insecten zich weg uit schrik voor het licht dat ineens hen bestraalt. En zo zijn er ook vandaag en zo zijn er ook kerkmensen, helaas. Die alle kanten uitrennen om maar aan het licht te ontkomen. Als u zo nog bent en als daarmee uw leven tot op de dag van vandaag getekend is, dat u al die roepstemmen en al die pogingen die God aangewend heeft om u te overtuigen en te winnen voor zich en voor zijn dienst, als al die pogingen mislukt zijn, als u ze allemaal voorbij hebt laten gaan, als u tot nog toe net als zo'n insect weggerend bent, om uw eigen duisternis toch maar te kunnen handhaven, en uw eigen werken maar te kunnen blijven doen, en uw eigen leven maar te kunnen voortzetten, zonder waarachtige bekering, en zonder voor de Heere te buigen, laat het zo niet blijven. Luister dan toch liever naar dat welmenende advies dat van Gods wegen tot ons komt. Komt tot het licht. Komt tot zijn schijnsel. Al gij wolken en gij mijn zielen, bid het aan. Amen. Psalm 36, het derde vers. Thank you. Wij zullen samen danken. Barmhartige en genadige God, we danken uw heilige naam dat u ons ook vanmorgen nog weer uw evangelie hebt willen geven in deze woorden van de Heer Jezus, waarin hij zichzelf zo nadrukkelijk heeft bekendgemaakt als het licht der wereld, en een ander licht is er niet. En buiten hem is geen leven, maar buiten hem is ook geen licht, alleen maar duisternis. En zal het in ons leven goed komen, zullen wij kinderen des lichts zijn en kinderen van de dag. Dan zal het alleen maar door hem kunnen. Heere, doordring ons daarvan en overtuig ons en ontzeg ons alle rust voordat we het weten dat we in hem geborgen zijn en dat wij door hem bestraald worden, door die grote Christus, dat eeuwige licht. We bidden van u, Heere, gedenk alle die dit evangelie gehoord hebben en die het nog zullen horen. En laat het niet te vergeefs in hun oren geklonken hebben of klinken. En wilt u er gebruik van maken en uw naam erdoor verheerlijken, wilt gij krachtig en heerlijk werken, Heere. En bewaar er ons voordat we als insecten alle kanten uit zullen vliegen, om de duisternis toch maar weer te verkiezen boven het licht. Bewaar ons voor de dwaasheid, dat we ook het ontdekkend licht zullen proberen te vermijden. Maar doe ons ervoor buigen, doe ons ervoor vallen. En als het dan nodig is, dat dat licht ook de vuile plekken in ons leven aanwijst. Heere, win ons ervoor in, om ons ook in dat opzicht te laten aanwijzen. Maar bovenal, win ons ervoor in om door u, Heere Jezus, gezaligd te worden. Gedenk ons verder deze dag, breng ons ook vanavond nog weer samen en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de avondzang het eerste en het vierde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.